Officieel worden wij geacht Pasen te vieren. Elk jaar opnieuw wordt de vraag gesteld: hoe komt het dat ons Pasen niet gelijk valt met het Pascha van de Pesach van de Joden? En mijn standaard antwoord daarop is heel eenvoudig. Wij vieren ook geen Pasen, al noemen wij het zo. Wij vieren de eerstelingengarf. Pasen valt altijd op dezelfde datum. Althans, ja, op de Joodse kalender. En wij vieren Pasen, zogenaamd Pasen, op de eerste dag der week. En dat komt omdat het verwijst naar de dag na de Sabbat, gedurende de 7 dagen van het feest van Pascha, uit bijvoorbeeld Leviticus 23. Dat is de dag na de Sabbat, gedurende die 7 dagen van Paasvier. En het valt elk jaar op een andere datum dus, logische wijze. Maar op de eerste dag van de week. Nou, dat is wat, waarom ons Pasen op zondag valt. Het is de meest eenvoudige uitleg die er is. Al het andere is een beetje flauwekul, dus eromheen praten. Maar dit is wat het is. Wij vieren niet Pasen. De discussie in de geschiedenis van de kerk trouwens, want die is het eeuwen geweest, maar wanneer Pasen gevierd moest worden, ging in wezen niet over Pasen. De vraag was: vieren wij Pesach of vieren wij de opstanding van Christus? Dat is op de eerste dag der week, na de Sabbat, gedurende de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden. Bij nader inzien kwam dat in de praktijk uit op de 17e van de eerste maand. Die kan ik niet uitleggen, want het staat niet in de Bijbel. Dat moet je uitrekenen, dus vooruit. Het viel dat jaar op de 17e van de eerste maand. 17 Nisan, en de aardigheid daarvan is dat dat een bekende datum is uit de Bijbelse geschiedenis. Je moet altijd maar de verjaarskalender. De 17e van de eerste maand, dat trouwens vroeger de 17e van de 7e maand was. Maar het was voor Genesis, voor Exodus 12, sorry. En die datum kom je al tegen in de geschiedenis van de vloed van Noach, waarbij de ark stranden, nou stranden kun je niet zeggen, topte op de Ararat enzovoorts. Dat zijn zo van die data. Maar goed, daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Wel over dat wij dus niet echt Pasen vieren, maar wij vieren het vervolg erop. Ik moet u ook zeggen dat weliswaar hardnekkig verteld wordt dat de kinderen Israëls, je mag het nog meevallen, want meestal heeft men het over de Joden, volkomen ten onrechte, maar dat de kinderen Israëls ter gelegenheid van de uittocht van Egypte en al wat er omheen hing, inderdaad het paaslam in huis moesten nemen, niet 3 dagen, maar 4 dagen, van de 10e tot de 14e, tot de avond van de 14e, en het paaslam slachten en daarna eten. En het idee bestaat dat dan dat men daardoor gered werd. Zo van, maar het staat toch in het Nieuwe Testament, ook ons paaslam is, ons paascha, 1 Korinthe 5, is voor ons geslacht. Dus dat is onze verlossing, dat is Christus. En dat is dus met de uittocht uit Egypte ook. Ik moet u zeggen, dat al hadden ze dat gedaan zo, nog zo nauwkeurig, ze zouden er niet door gered zijn geworden en niet ontkomen zijn aan de verderfengel. Dat schijnt een goed woord te zijn, in het Nederlands. De engel des verderfs. Want dit was niet voldoende. In aansluiting daarop zegt trouwens ook 1 Korinthe, maar dan hoofdstuk 15. Dat mag dan zo zijn dat de Heer gestorven is voor uw zonden, of waarvoor het maar was, ook alweer. Het was voor meer dan dat, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat mij om het vervolg. Er staat alcohol, is dat zo? Dan nog word je daar niet door gered. Want het probleem is niet maar je zonden. Het probleem is je hele oude natuurlijke zondige wens, die vervangen moet worden. En als één voor allen gestorven is, dan betekent het niet dat je daardoor gered wordt. Het is een hardnekkig misverstand. Links van links uiters linker uiters rechts binnen het christendom of wat er voor door moet gaan. Het is een hardnekkig misverstand. Het is niet zo. Je wordt behouden door de opstanding van Christus. En wat de Israëlieten moesten doen is niet maar het paaslam in huis nemen op de tiende en slachten en eten op de avond. Tussen twee avonden heet dat. Rond zonsondergang. Op de avond van de 14e enzovoort. Zij moesten, was de bedoeling, het bloed van het paaslam, dat is dus het leven van het paaslam, dat inmiddels uit het paaslam verdwenen was, dat moesten zij strijken aan de deurposten. Mm-hmm. En als dan die verderfengel, engel des verderf, ik weet niet hoe de Statenvertaling het zegt, de verderfengel, daar langs kwam en hij zag het bloed aan de deur, dan ging hij daar aan die deur voorbij. Dus als dat bloed, het leven van het paaslam, niet was overgedragen aan de deur, ook aan de deurpost, maar dat is eigenlijk de deur waar men deur moet, inderdaad, dat is het woord, hè. Als dat niet gebeurd was, dan zou men daardoor niet gered worden. En 1 Korinthe 15 zegt, en indien Christus niet is opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonde, en zijn al degenen die, ook gelovigen, die gestorven zijn inmiddels, daarmee verloren. Zolang er leven is, is er hoop, maar als ze eenmaal overleden zijn, zo staat het er toch. Zijn verloren degenen die ook in Christus ontslapen zijn. Maar ja, zonder opstanding geen zaligheid. Dat wil zeggen, de kruisiging van de Heer Jezus was weliswaar noodzakelijk. We moesten een oordeel brengen over de hele oude schepping, over de hele oude wereld. Maar die werd daarmee weggedaan, veroordeeld en daarmee is het afgelopen, geëxecuteerd. En sindsdien is heel de mensheid dus dood. En dan viert men de Passion. Geeft men weer nieuwe inhoud aan de figuur van Judas, dat schrijft de Bijbel overnieuw, en al dat soort dingen meer, dat heb ik allemaal gelezen in de krant, dit soort dingen, ik wil het niet zien, ik kijk er niet naar, maar principieel niet, ik wil het niet weten, ik wil het niet zien, want, en de Matthäus Passion van Bach, die duurt me veel te lang, dat moet ik eerlijk toegeven, dat hou ik niet vol, maar dan nog, geldt het principe dat het verhaal niet af is. Integendeel, het verhaal is af. Ik bedoel, het houdt op. En dat is, dat is geen evangelie. Dat is geen blijde boodschap op geen enkele wijze. De prediking van de apostelen, ik blijf dat herhalen. De prediking van de apostelen, vanaf de Pinksterdag, hele handelingen door, maar daarna natuurlijk ook in de brieven, is niet dat de Heer Jezus gekruist is geworden. Dat is alleen een vaststelling van een feit, dat is gebeurd. Maar de prediking is, God heeft gij hebt hem gekruist, hoezeer wij ook zeggen dat de Heere behaagde hem te verbrijzelen, enzovoorts. Uit Jesaja 53. Maar dan nog, er staat, gij hebt hem gekruist of gij hebt hem overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen om gekruist te worden. Of hoe het maar geformuleerd wordt bij gelegenheid. Beide formuleringen zijn van Petrus trouwens. Maar er staat, maar God heeft hem opgewekt. De vorst des levens heb jij gedood, maar God heeft hem opgewekt. Dat is het evangelie. En dat is niet maar een historisch feit, maar het is het wel. Mijn vader placht te zeggen, hij zal niet de eerste geweest zijn, maar mijn vader placht te zeggen, als er dan één historisch feit bewezen is geworden, dat het ook echt correct is, dan is het de opstanding van Christus. Hoezo dan? Nou, omdat er meer dan 500 getuigen waren die onder ede konden verklaren dat ze hem gezien hadden. En u weet, wetenschap is niet om te verklaren of iets kan of niet kan. Wetenschap is het onderzoek van de verschijnselen, van wat gezien wordt. Die moet men dan eerst erkennen. En een van de problemen van de wetenschap ook in onze dagen is dat men dat niet, men wil het eerst kunnen verklaren en dan pas als feit gaan varen. Maar dat is niet wetenschap. Wetenschappelijk is vaststellen dat iets gebeurt, dat iets bestaat, dat het er is. En daarna worden die verschijnselen onderzocht. Je kunt hooguit dan uitzoeken van hoe kan dat zo. Maar ook als dat niet kan, verandert het niks aan het feit. Dat is een van de dilemma's altijd van het verhaal. Iets als evolutie blijft toch altijd evolutietheorie. Kan absoluut niet bewezen worden. Ik heb persoonlijk de indruk dat wel bewezen kan worden dat het niet kan. Maar toen maar. Ik hou me daar niet mee bezig, moet ik u zeggen. Waarom zou ik? Dingen zijn niet aan de orde, omdat de Bijbel zegt dat die dingen anders zijn. Dat kan ik wel begrijpen. Maar goed. Maar het is niet alleen een historisch feit, de opstanding van Christus. Er zit veel en veel meer aan vast. Nee, waarom ik blokkeer, dat is... ik wilde zeggen, men heeft er ook inderdaad het nodig gevonden om vanaf die tijd een nieuwe jaartelling in te stellen. Mensen doen dat soms, hè. U weet het misschien niet, want het was net voor uw tijd, geloof ik, als ik het zo bekijk. Maar wij hebben ooit in Nederland zelfs ook een andere jaartelling gehad. Een jaartje iets meer dan 200 jaar geleden. Napoleon. Hè? Ja, Napoleon. En ik weet nog steeds niet met ingang van welke datum het was. Maar ik heb stukken in huis waarop staat in het derde jaar van onze vrijheid. Die en die man, het derde jaar van onze vrijheid. Ondertekend. Maar dat was rond 1800. Dat is gebaseerd op de Franse Revolutie. De Fransen hebben ooit een nieuwe kalender ingevoerd. Vanaf de bestorming van de Bastille, als ik het goed heb. Maar dat weet ik niet zeker. En ik weet ook niet hoe dat in Nederland ingevoerd is geworden. Het heeft kennelijk maar heel kort geduurd. Nou, ik heb het nog steeds niet echt kunnen achterhalen wanneer... wat dan die datum precies geweest moet zijn. Maar men vond het zo'n belangrijke gebeurtenis dat men opnieuw begon te tellen. Jaar 1, jaar 2, jaar 3, enzovoorts. Ik moet u zeggen dat de zogeheten christelijke jaartelling zijn oorsprong vindt inderdaad bij de Passion. In de oude wetenschappelijke literatuur is in het Latijn, en u weet, ik ken drie woorden Latijns. Latijn, sorry. waarschijnlijk vier, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat is een jaartelling post passionem. En post, dat weet u wat het is. Die komt altijd te laat, toch? Dat weet u. Post, dat is na. Hè? Post en passionem, dat is na de passie. Dat wil zeggen, na het lijden, maar impliciet de dood en opstanding van Christus. In het zoveelste jaar post passione, dat is vanaf de opstanding van Christus. En pas veel later, dit was geen officiële manier, maar men schreef dat wel in de annalen van de kerkgeschiedenis enzovoorts. Want ja, de evangelie begint toch bij de opstanding van Christus en men telt vanaf dan, zoveel jaar daarna. Alleen dat was niet echt officieel. Pas eeuwen later heeft men met terugwerkende kracht onze christelijke kalender ingevoerd. En dat heeft men abusievelijk, als u mij vraagt, tot mijn verdriet, heeft men dat teruggevoerd tot vanaf de geboorte van de Heer Jezus. En dat is tot vandaag een misverstand. Want een nieuw verbond, een nieuwe schepping, vervulling van Gods beloften, begon pas bij de opstanding van Christus. Oh nee, ik weet het natuurlijk, als hij zou opstaan uit de dood, dan moet hij eerst gestorven zijn, moet ook aangekondigd zijn. En als hij eerst gestorven is, moet hij dus ook eerst geboren zijn. En dat is dus ook aangekondigd. Maar ik bedoel, de grote beloften, de grote messiaanse beloften, die beginnen pas vervuld te worden in de opstanding van Christus. Nou ja, alle messiaanse beloften beginnen vervuld te worden vanaf de opstanding van Christus. Nee, ik bedoel ook die waarvan we nauwelijks enig idee hebben. Nou, u misschien wel, maar toch. Het heet zoveel de beloften Gods als er zijn. Die zijn in Christus, ja, en die zijn in hem, amen. En u begrijpt dat dat niet maar een belofte is van over een jaar zult u een zoon hebben. En dat soort dingen op korte termijn binnen oud-testamentische geschiedenis. Maar we hebben het over de langere termijn vanuit de oud-testamentische geschiedenis. Die beloften die betrekking hebben, zo zonder meer, op wat God zou doen en wat vervuld zou worden door wat wij dan populair noemen. Dus populisme, dan weet u dat ook. Wij noemen het populair door de komst van Christus. Waarna de discussie ontstaat over de vraag, is Christus nou al gekomen of niet? Zoals de rabbi zei, hè? Wij Joden geloven dat de Messias nog moet komen en christenen geloven dat hij al gekomen is. Daar draait het dan allemaal om. Maar ik moet u zeggen, de Bijbel spreekt over zoveel beloften Gods als er zijn. Die zijn in Christus ja en amen. En dat al die beloften vinden hun vervulling, ja het begin daarvan, maar vinden hun vervulling in de opstanding van Christus. En dat is dus heel wat meer dan iets als de opstanding van de jongeling van Nain, die we trouwens verder ook niet meer kennen, zal ik maar zeggen. Nou, ik moet sneller praten, want dan schiet het er binnen. Kent u Maternus? Uit Trier, Maternus. Dat betekent die jongen van zijn moeder. Mater, van zijn moeder. Dat is de jongeling van Nain. Wij kennen hem later in de geschiedenis onder een andere naam. Maar goed, dat wil ik helemaal niet zeggen. Dat doet er niet toe. Het was maar als voorbeeld dan. Hè. Er zijn er wel meer ooit uit de dood opgestaan. Maar dit, de opstanding van de Heer Jezus Christus, is van heel andere aard. Dat weet u. Daarom staat er ook uitdrukkelijk in Romeinen 6. Hij is opgewekt en het was eens en voor altijd. Het is eenmaal. Dat hij gestorven is eenmaal, dat is opgewekt, eens en voor altijd. De dood heerst niet meer over hem, hij sterft niet meer. Impliciet, al die anderen zijn heus opnieuw gestorven. En dat is omdat ze terugkwamen uit de dood door de ingang. Terug, dat wil zeggen terug in het oude leven. En nou we hier toch zijn, maak ik van de gelegenheid gebruik erop te wijzen, heeft heel niks met Pasen te maken, erop te wijzen dat wij in Openbaring weliswaar lezen over eerste opstanding en tweede opstanding, maar daar is ook een hardnekkig misverstand over, want daar onder die categorie is helemaal niet eens plaats voor de opname van de gemeente en de opstanding van de gelovigen uit onze bedeling. Want de zogeheten eerste opstanding uit Openbaring 20 betreft de martelaren uit de grote verdrukking. En voor zover ik weet komen die gewoon terug in het oude lichaam. In vele gevallen dus al erg oud inmiddels, maar ze zullen nog ouder worden. Hebben we dat nog? Dat is van andere aard. Dat zijn gelovigen, daarom kan er gezegd worden dat zalig zij die daaraan deel hebben. Want over hen heeft de tweede dood geen macht. Staat er eentje verder. Een van de misverstanden is namelijk dat de opstanding van alle mensen gaat in twee fasen. De eerste opstanding zijn de gelovigen. De tweede opstanding op de Joodse dag zijn alleen ongelovigen. Dat is een misverstand. Met name binnen dispensationistische kring, om zo te zeggen. Dus een hardnekkig misverstand. Want die eerste opstanding telt helemaal niet mee, omdat het een opstanding is terug in het oude lichaam. En in de samenvatting van 1 Korinthe 15 komt hij dus ook niet voor. Daar heb je de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn, dat is de gemeente. En daarna de voltooiing, het einde van de opstandingen, dat is op de jongste dag. Hebben we die nog? Maar goed, het had hier even niks mee te maken. Het gaat er maar om dat die opstanding van de Heer Jezus Christus uniek was in de zin van dat hij werd een nieuw schepsel. En terwijl ik het zeg, en ik wilde dit helemaal niet zeggen nu, maar terwijl ik het zeg denk ik, ja nou lig ik alweer overhoop met Nicea, daar loop ik altijd tegenop. Want daar moet je zeggen dat de Heer Jezus Christus is de Zoon van God en die is niet geschapen. staat erin, hè, in die glorieleider. Is niet geschapen. Ja, maar hij is wel een nieuw schepsel. Dus hoe je dat moet volhouden, weet ik ook niet. En daarom ben ik blij dat ik geen theoloog ben of zo. Hè. Want dan krijg je dit soort problematiek. Hij is niet geschapen, maar hij is wel een nieuwe schepping. Dat is een beetje onzin natuurlijk allemaal. Er is ook weinig aan uit te leggen. God heeft beloofd een nieuwe schepping. En Christus is daar de eersteling van. En wie in Christus is, is in Christus. Dat is 2 Korinthe 5 dit, hè. 2 Korinthe 5, rechtse bladzijde, de rechtse kolom onder het midden. 2 Korinthe, ik weet niet wat vers. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Omdat Christus uiteraard een nieuwe schepping is. De eerstgeborene aller creaturen enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat wij hebben het over de komst van de Messias. De Messias zal komen. Dat heeft God beloofd. Maar hij heeft ook beloofd een nieuwe schepping. En daar was de Messias en is een nieuwe schepping. Dat daar nog een boel op volgt, dat mogen dan zo zijn. Maar zelfs die belofte van een nieuwe hemel, een nieuwe schepping als zodanig, daar is Christus de eersteling van in zijn opstanding. En u en ik maken daar ook deel van uit, als gelovigen, als wedergeboren mensen. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Hebben we dat nog? En zo zijn er nog een paar. Zoveel beloften Gods als er zijn. Zullen we ze even doornemen? Ik kan ze niet uitgebreid bespreken, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Maar toch, het is nooit weg zo'n opzomming. Hè? Wat dacht u van gewoon Genesis 1? Vers 26. En God zeide, laat ons Adam maken, want dat staat er, letterlijk, Adam. God zeide, laat ons Adam maken, vandaar dat we later lezen over de laatste Adam, 1 Korinthe 15. Laat ons Adam maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij, want Adam blijkt dan toch zich te ontwikkelen tot een meervoud. En dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zee en over het gevogel, de zeemels, over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt enzovoorts. En daarna is toch een belofte, of niet? Nou ja. Nee, en ik natuurlijk. Ik weet wel dat God de mens maakt. Dat staat in de volgende verse. Die kennen we ook als Adam, maar dan wel als de eerste. Maar wat over het hoofd gezien wordt gewoonlijk, is dat van deze Adam gezegd wordt dat hij een voorbeeld was van degene die komen zou. Dat is in Romeinen hoofdstuk 5. Dat was een type, een afdruk van degene die komen zou. Niet van degene die gekomen is, hoewel die toen gekomen was al, toen Paulus het schreef. En ook niet degene die komen zal, zo van dat moet nog gebeuren. Die komen zou. Dat betekent dat dat tevoren was aangekondigd. Het betekent concreet dat de hele uitspraak, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis, niet vervuld is in deze eerste Adam. Sterker nog, Adam was een prototype. Je weet wat een type is, hè? Een beeld, een afdruk. En prototype is precies hetzelfde, maar dan iets sterker. Dat wil zeggen voor. Beeld. Als type beeld is, en zo wordt het vertaald in de Bijbel, dan is prototype voorbeeld. Nou, hij was een prototype van degene die komen zou. Heb je dit nog? Ik kan hem ook meteen loslaten, en want als voorbeelden moet noemen, kom ik meteen bij andere beloften die God gedaan heeft. God beloofde aan Abraham zaad. Maar het leidt geen twijfel dat die Isaac die toen geboren werd een voorbeeld is van degene die komen zou. En ik kan het rustig zeggen, want het staat zwart op wit in Galaten hoofdstuk 3. Want daar staat, de belofte is gedaan aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Implicerend dat de belofte aan Abraham, voor zover het meer inhield dan alleen dat hij nageslacht zou hebben, dat die belofte aan Abraham vervuld zijn geworden via Christus. En ook in Galaten 3 is dat niet maar Jezus, maar het is Christus, namelijk de opgewekte uit de dood. Degene die een einde gemaakt heeft, dus de context daar, Galaten 3, die een einde gemaakt heeft aan de heerschappij, de werking van de wet. Want dat is wat daar beschreven wordt, dus het onderwerp in de Galatenbrief. En, maar door de komst van Christus, dat wil zeggen door zijn opstanding uit de dood, wordt de belofte aan Abraham vervuld met betrekking tot zijn zaad, het welke is Christus. En daarmee is niet alleen het oude verbond beëindigd, maar wordt ook het nieuwe verbond, zoals aan Abraham belooft, in werking. En daar heb ik er alweer een bij genoemd. Niet alleen zaad van Abraham, maar het nieuwe verbond, zei ik ook al. Heb je dat nog? Dingen hangen aan elkaar. Hier in Genesis 1 is het, laat ons mensen maken, Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Ik weet dat een paar woorden van mij nu niet voldoende zijn als je er nooit van gehoord hebt, dat begrijp ik. Maar toch probeer ik het maar. De Bijbel stelt triomfantelijk vast dat Jezus Christus het beeld Gods is. Ik bedoel het niet spottend, maar in tegendeel eigenlijk. Maar ik zeg altijd iets van, we nemen het handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. Zo slecht zijn die niet, echt niet. Handboek van de Brandpunt Bijbelscholen. En daar wordt dus gezegd, Christus, de Heer Jezus Christus is God. Hoe weten wij dat? En dan komen de teksten. En dan krijg je die teksten waar staat dat Christus is het beeld Gods, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, of wat het maar is, die teksten. Maar vergis je niet, al die teksten gaan niet over Jezus in zijn omwandeling op aarde. Zoek ze maar op in de context. Gaan niet over het omwandeling van Jezus op aarde, maar gaan over de opgewekte Christus. Die gezeten is aan de rechterhand Gods, omdat hij is, Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, enzovoorts. Heb je hem nog? Deze uitspraak uit Genesis 1 mag dan op enig niveau van toepassing geweest zijn op Abraham. Het neemt niet weg dat van meet af aan het een uitspraak is over de komst van Christus. En als, daarna wil ik er nog wel wat bij zeggen. De theorie is namelijk altijd, God maakt deze mens, maar daar gaat het mee fout. En dan moet er een andere komen. Want Adam moest een koninkrijk oprichten, ook een belofte. Nog eentje. Adam moest een koninkrijk oprichten, de aarde onderwerpen en daarover heersen, want dat staat er dan in de volgende verse. Helaas is hem dat niet gelukt, want Adam viel, dat zat hem in zijn dieet, of het gebrek daaraan. Hoe zeg je dat nou? Ik wil er niet uitgebreid bij stilstaan, maar toch, daar ging iets mis. En daarna is het hele verhaal van een aardeonderwerpen daarover heersen, dat is niet goed gekomen. Dus toen moest er een andere komen. Toch? Zo was het niet. Zo was het niet. Adam was uit de aarde. Ik citeer de Bijbel, hè. Die mijn theorie, ik citeer bij hem. Adam, de eerste mens, was uit de aarde aards en hij keerde tot de aarde weder. En om te demonstreren dat hij niet deugde, daarvoor al niet, krijgen we die geschiedenis mee. Hij krijgt een opdracht mee, een waarschuwing of een verbod of hoe je dat maar noemen moet. En u weet wat er mee misging. En daarna vragen we, wat is er met Adam dat hij dat verkeerd deed? En het antwoord is, dat is ook dat hij al een zondaar was. Nou ja. Nee, ik ben geen Qatar. Ik geloof niet in de zondigheid als zodanig van een wereld die dan niet door God maar door de duivel geschapen zou zijn of iets dergelijks. Maar ik geloof wel, omdat de Bijbel het zegt, dat er een vloek ligt over heel deze oude schepping. En die was er al voordat Adam er was. En die werd daaruit genomen. Daar staat er ook uitdrukkelijk, God formeerde, staat er van het gedierte niet, maar het staat van de mens wel uitdrukkelijk, God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. En Paulus zei, ja, dat is wat ermee mis is. Nou, hier in Genesis staat het ook. Daarom zult gij tot stof wederkeren, enzovoorts. Kortom, de uitspraak over laat ons Adam maken, dat is al tegen de achtergrond van een gevallen wereld, hiervoor. Niet dat dat er verder veel toe doet, maar het verklaart wel het decor waartegen dat plaatsvindt. En het maakt het ook begrijpelijker dat de uitspraak over de schepping van Adam in werkelijkheid, nou ja, in eerste instantie een uitspraak is over Christus. Dit is op zich niks bijzonders, want hierna in de Bijbel is zo'n redenering tamelijk algemeen. Namelijk, één heb ik al genoemd, Abraham zou een zoon hebben en oké, dat was Isaac, maar we weten allemaal, omdat het zwart op wit in de Bijbel staat, dat het Christus is. En Isaac wordt een type dus van Christus. En heel sterk wordt deze techniek toegepast bij het Davidisch verbond. Over David zou een zoon hebben en die zou een tempel bouwen enzovoorts. In de algemene redenering is dan, althans onder ons Gileasten, dat uitspraken zijn over Christus. En als je geen Gileas bent, dan blijf je gewoon bij, het is een uitspraak over Salomo, dat is al lang vervuld. Hoewel je dan zit met zijn koninkrijk, zou geen einde nemen. En de stoel zijn koninkrijk bevestigen. Oké, dan verplaatsen we de troon alsnog naar de hemel, omdat we niet geloven dat hij hier op aarde een duizendjarig rijk zou hebben. Zo gaat dat dan. Hè? Dit is een hoofdlijn in de Bijbelverklaring eigenlijk. Zie? Maar wat geldt voor Davidisch verbond, dat springt van Salomo naar Christus. En voor het geldt voor het Abrahamitische verbond, dat springt van Isaac naar Christus. Zo geldt dat net zo goed voor dit Adamitische verbond, als ik dat zo eens mag zeggen. Het springt van Adam naar Christus. En daarna heb ik nog een voetnoot, want ik vind het niet meer dan een voetnoot. Dat is namelijk dat, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Het probleem is dat we ervan gemaakt hebben in onze menselijke hoogmoed, dat wij mensen beelddragers Gods zijn. Daar kom je met geen mogelijkheid vanaf. Heb je dat niet nog? Ja, soms denk ik, ja, op mijn leeftijd, sinds ik begin meteen mijn tanden uit mijn mond toevallig weer. Op mijn leeftijd maakt me dat inmiddels niks meer uit. Want ja, je krijgt er grote problemen mee, maar daar lig ik niet meer wakker van. Een mens is niet een beelddrager Gods. Christus is beelddrager Gods. En nou niet zeggen, ja, die ook. Want dan ben je toch wel erg de Bijbel aan het ontkrachten. Wat betekenen die teksten dan waar staat dat Christus het beeld Gods is? Als dat voor alle mensen geldt. Nou, diezelfde theorie kan ik nog een keer noemen. Namelijk, wat betekent eigenlijk die uitdrukking zoon des mensen? Als het zou betekenen dat hij een mens was. Iets wat je in die Nicea ook moeilijk kwijt kon trouwens. Dat idee, maar vooruit. De Bijbelse term betekent zoon van Adam. De uitdrukking komt, Grieks kan me niet schelen. De uitdrukking komt uit het Oude Testament. En het is Ben Ha-Adam. De zoon van de Adam. Dat is geen goed Nederlands. Het is goed Duits trouwens. De heer Adam. Lidwoord voor de eigen naam. In het Hebreeuws ook. Dus dat kan. Zoon van de mens. Zoon van Adam. En ook al kun je aantonen dan dat die uitdrukking in de Bijbel ook gebruikt wordt voor bijvoorbeeld Ezekiel. Nogal vaak. Moet ik u toch zeggen dat de uitdrukking in hoogste instantie betekent de erfgenaam van Adam. De echte Adam. Degene op wie alle beloften en opdrachten aan Adam van toepassing zijn. Hij zal de aarde onderwerpen en daar overheersen. Hij is het hoofd van de mensheid en daarmee van de hele schepping. Dat is waar het over gaat. Zie? En als je dat naar de mens toetrekt, naar ons toetrekt, dan neem je dat van Christus dus weg, want dan betekent het niks meer. Maar hij is het beeld Gods. Hij is de werkelijke Adam. En dat is wat in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk geleerd wordt. In 1 Korinthe 15 natuurlijk wel heel letterlijk. Maar daarnaast natuurlijk ook wat uitgebreider in Romeinen hoofdstuk 5. Gelijk door één mens, alzo door één mens. Er wordt gezegd hoe de een beeld is van de ander. Een spiegelbeeld bij gelegenheid, maar niettemin, zo is dat. En mocht u deze te moeilijk zijn, oké, dan maken we het nog moeilijker. Een bladzijde verder maakt, dat is in Genesis 2, maakt de Heer niet uit stof van de aardbodem, maar uit Adam een dame, een vrouw. Hebben jullie dat nog? Wordt uitgebreid, nou ja, uitgebreid, verhoudingsgewijs wel, wordt het uitgebreid beschreven. En het Nieuwe Testament citeert het letterlijk en zegt: deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en de gemeente. Zo is het niet vertaald, maar dat staat er wel. Ik zeg dit op Christus en de gemeente. Daar zegt Paulus in Efeze 5 dus, dat deze uitspraken over Eva, die vlees is van Adams vlees en been van Adams benen, dat uitspraken zijn over Christus en over, vertaald met op, maar het is hetzelfde, de uitspraken zijn over Christus en de gemeente. Hebben jullie dat nog? En terwijl geschreven wordt over Adam en Eva, wordt in werkelijkheid dus in hoogste instantie, in wezen, de kern van de zaak, wordt gesproken over Christus en de gemeente. Het is profetie. En dat is ook waarom het er staat, want wat maakt het ons verder uit hoe God dat doet? Toch? Wij kunnen het kunstje toch niet nadoen. Toch? Maar God doet dat zo. En dat is omdat de profeet is. De gemeente is namelijk wel degelijk het lichaam van Christus. Is uit Christus genomen, om zo te zeggen. We hebben zijn leven ontvangen. En we staan in een dienende relatie tot hem als zijn lichaam. En waar een lichaam, het lichaam van een persoon, van iemand, vrouwelijk is ten opzichte van zijn wezen, wordt de gemeente en Christus beschouwd als vrouw en man. Als vrouwelijk en mannelijk. Niet te verwarren met bruid en bruidegom, want die woorden worden in dat verband, in verband met de gemeente, helemaal nergens in de Bijbel gebruikt. Niet letterlijk, niet overdrachtelijk, niks. Kun je niet vinden. Is er niet. Maar die ook maar terzijde. Wat ik probeer te vertellen is simpelweg dat al die beloften van God vervuld worden in de opstanding van Christus. Daar gaat het om. Zie? Nou, is duidelijk, ik heb het al genoemd, dat geldt voor de bekende belofte aan Abraham. Als je het woord belofte gebruikt, dan kom je al gauw bij Abraham terecht natuurlijk. Hè. We hebben de wet, maar we hebben ook de belofte. En die terminologie ontlenen we eigenlijk in hoofdzaak. Inderdaad, uit Galaten hoofdstuk 3, waar die twee dingen tegenover elkaar gezet worden. En waar, zoals gezegd, vermeld wordt, belofte aan Abraham en zijn zaad. Maar dat zaad is niet Isaac, het is Isaac. Maar daar blijft het niet bij. Dat is, als het niet meer was dan dat, dan was er niks. Want het is allemaal stuk gelopen, toch? Je zei toch, ik zal aan Abraham, u en uw zaad zal ik dit land geven. Er is er nooit wat van terechtgekomen. U weet dat de Bijbel leert dat dat pas vervuld gaat worden als de Messias komt. Als die Israël zal terugverzamelen enzovoort. Pas als we naar zijn stem, de stem van de herder, zal luisteren, zal men zich laten verzamelen. En dan zal de Heer de kudde als de goede herder brengen in het beloofde land enzovoort. Moet in de toekomst nog gebeuren. Via Isaac is niks gebeurd. Nou ja, zijn volkeren ontstaan. Dat is niet waar het uiteindelijk om draait. Toch? Nou goed. En om die geschiedenis dan maar even voor te zetten. Dan hebben we belofte met betrekking tot Mozes. Die is minder bekend, want bij Mozes denken wij meteen aan de wet. En de wet, ach, de wet is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Dat is Hebreeën. Ik weet niet precies waar in Hebreeën, want die hoofdstukken die overlappen elkaar allemaal, maar dat staat in Hebreeën. De wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf, maar de wet belooft wat. Hè? Wij zien beloften, God bevestigd op een of andere wijze in de wet, die in hoge mate dus ook een symbolische, een typologische functie heeft. Vooral dus de ceremoniële wet, maar zegt men dan, maar ik denk de andere ook, de morele wet. Maar goed, dat is niet waar ik het over wil hebben. Het punt is namelijk dat wij in Deuteronomium 18 lezen over een belofte die God doet aan Israël via Mozes. Dat is in Deuteronomium 18 vanaf vers 15. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, soms denk ik, moet het niet zijn als ik, maar ja, Mozes sprak natuurlijk ook geen Nederlands, maar toch. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de Heere uw God verwekken, naar hem zult gij horen, zei Mozes. Naar alles wat gij van de Heer uw God aan horen hebt de dagen der verzameling geëist hebt, zeggende: ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heeren, mijn Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet bezien, dat ik niet sterven. Toen zeide de Heere tot mij: het is goed wat zij gesproken hebben, een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broederen als u. Dus Mozes vertelt het eerst aan het volk: de Heer zal een profeet verwekken als mij. En daarna vertelt Mozes dat de Heer dat tegen hem, Mozes, gezegd heeft. En toen was er dus een profeet als u. En ik zal mijn woorden, vers 18, in zijn mond geven. En hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken. Dat is de belofte over de komst van een profeet als Mozes. Nou weet u waarschijnlijk dat deze profetie inhoudt dat Mozes zelf nog zal komen. De Heer zal een profeet zenden als Mozes. Noemen ze profeet als Mozes. Mozes, heel goed. Die wordt dus door de Joden bij gelegenheid ook verwacht. Niet door allen. Maar als in het Nieuwe Testament gevraagd wordt, wie is dat? Jezus. Of hij vraagt zelf. Wie zeggen de mensen dat hij bent? Dan wordt de naam Mozes ook genoemd. Mozes of een van de profeten. Ja. Dus met andere woorden, dat acht men niet onmogelijk mede, omdat Mozes natuurlijk ook persoonlijk geen sporen heeft nagelaten. Geen grafdruk. Uitdrukkelijk niet, omdat het beschreven wordt. Ja. Dus vooruit. Maar wij weten uit Openbaring, dat weten de Joden dan niet, maar wij wel, omdat wij het Nieuwe Testament hebben en geloven, dat Mozes alsnog zal komen in de toekomst. Profeet, noemen ze profeet als Mozes? Mozes. Jawel, maar het is een profetie niet over Mozes, maar over de Heer zelf. Over de Heer Jezus. Hetzelfde verhaal dus, hè. Eén vervulling op laag niveau, maar een andere vervulling op veel hoger niveau. En men zou hem moeten begrijpen. Wij kennen in het Nieuwe Testament iemand die het begrepen heeft. Alleen dat was een Samaritaanse. Want je vindt het terug. Ja, je vindt het terug in Johannes hoofdstuk 4. Bij in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En die zei: wij weten dat de Messias komt. En die zal ons alles verkondigen. Die interpreteert die woorden uit Deuteronomium iets breder. Niet maar alles wat de Heer hem gezegd heeft. Alles wat ik hem gebieden zal. Maar die zegt, die zal ons alles verkondigen. En ze zegt, wij weten dat de Messias komt. De Christus. En kennelijk is haar opvatting omtrent de Christen, Samaritaanse, niet een Joodse, Samaritaanse. De Samaritanen hebben alleen Genesis, nee, de vijf boeken van Mozes eigenlijk, moet je zeggen, de Pentateuch, hè? Meer niet, officieel. Dus die hebben een Messias verwachten, die in hoge mate dan ontleend is aan deze uitspraak aan Deuteronomium 18. De Messias komt, dat is die van profeet als Mozes, alsnog. En ze heeft gelijk. Maar die profeet als Mozes kwam feitelijk pas in de opstanding van Christus. Mocht hij nou zeggen, ja, maar het is toch al in Johannes 4, dat was ver voor de Passion. Dan moet ik u zeggen dat u dan nog moet leren dat er heel wat uitspraken in de evangelie en zeker in het Johannes evangelie prematuur zijn. Dat wil zeggen, zij zien vooruit naar de dagen na de opstanding van Christus. Waarom ook niet? Het is ook geschreven na de opstanding van Christus. Ze kijken eigenlijk dus terug. En ze halen geschiedenissen aan om aan te geven dat Jezus inderdaad die beloofde Messias is. Heb je dat nog? Het is niet maar achteraf erin gelegd, om zo te zeggen. Ze verwijzen naar geschiedenis die vooraf ging. Waaruit dat al blijkt. Maar goed, dat is een onderwerp apart. Waar ik beter nu niet bij stil kan blijven staan. Maar ik kan natuurlijk wel noemen in dit verband, de profeet als Mozes, Handelingen 3. Dat is dan Handelingen 3, vers 22. Waar Petrus aan het woord is. En zegt, Handelingen 3, vers 22. Want Mozes heeft tot de vaderen gezegd, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Die zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit de volken. En dat Petrus het heeft over de Heer Jezus Christus, dat lijkt mij wel duidelijk. Het wordt trouwens ook weer aangehaald in Handelingen 7 door Stefanus. Dat is in vers 37. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft, de Heer uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij, die zult gij horen. Waarbij gewezen wordt dus op Christus als de profeet. Ik ben trouwens van mening dat dat ook de onderliggende gedachte is in Hebreeën hoofdstuk 3. Dat is dat schriftgedeelte waarin betoogd wordt dat weliswaar Mozes getrouw was over heel zijn huis, maar dat Christus getrouw is over heel zijn huis. Mozes was dat als dienstknecht, maar Christus als de zoon die getrouw is over heel zijn huis. Waarbij duidelijk verwantschap genoemd wordt tussen Mozes en Christus. Nou ja, boven een schriftgedeelte staat in mijn Bijbel, Christus overtreft Mozes. En van Mozes staat inderdaad in Deuteronomium dat hij getrouw was over zijn huis. Het wordt dus letterlijk aangehaald ook. Met andere woorden, wie wordt gesproken? Natuurlijk, je kan het toepassen op de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. Je kan niet ontkennen, heeft ook geen zin, dat de Heer Jezus hier op aarde de functie had van profeet. Het wordt dikwijls over het hoofd gezien, omdat men hem liever goddelijke eigenschappen toeschrijft dan profetische. Nee, ik bedoel de wonderen en tekenen die hij deed en de kennis die hij had en waar je afvraagt waar heeft hij dat van, dat zijn de kenmerken van een profeet. Hebben we die nog? Nou, dat wordt dus gemakkelijk over het hoofd gezien. Maar tot in onze dagen is Christus de profeet. Voor zover de profeet degene is die het woord Gods met zich meedraagt en dat moet doorgeven, noemen ze een profeet dan. Dat is de Heer Jezus Christus. Al kun je natuurlijk met hetzelfde recht zeggen, dan is hij dus hoge priester. Is een subtiel verschil. Kijk, bij de profeet is het, God spreekt rechtstreeks, geeft zijn woorden rechtstreeks aan de profeten, die moeten doorgeven. En de hoge priester is degene die het woord bij zich heeft, materieel, dat wil zeggen geschreven, het boek, zoals wij een Bijbel hebben, dat moet hij bewaren. Vandaar dat de twee stenen tafelen voorstellende het woord van God bewaard werden in de tempel onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de priesters in het algemeen. En dus van de hoge priester in het bijzonder. Maar het is Christus, het is die verantwoordelijk is ook vandaag voor de prediking van en het onderwijs in het woord van God. Wij zijn dat kwijt. Dat weet ik wel. Nee, ook juist in evangelische kring. Ik spot er niet mee, maar u hebt waarschijnlijk wel eerder gehoord dat ik dan de vraag stel. Weet je wel, die microfoon van de evangelische omroep? Van, wat betekent Jezus voor u? Voor jou is het tegenwoordig, jou, ja, ja. Wat betekent je? En dan kom je gewoon niet verder dan dat hij voor mijn zonde gestorven is. De Passion, dat was hoe lang geleden ook alweer. En daar blijft het dan bij. En als het dan een beetje mee zit, dan is het nog, ja, dat is waarheen wij onderweg zijn, de toekomst enzovoort. Maar gevraagd, nou, vandaag weet men het niet. Men heeft geen idee. En men discussieert over het hoge priesterschap van Christus, of hij dat wel is, en of hij dat dan wel voor ons is, enzovoort. Maar men heeft geen idee wat het betekent, wat de inhoud daarvan is. Maar de hoge priester is degene die verantwoordelijk is voor het woord. Dat is de essentie ook van de Hebreeënbrief. Daar opent de Hebreeënbrief mee. Met een hele lange omleiding, zijn zin, maar daar staat het in. God, moet je horen wat een bijzinnen, allemaal bijzinnen. God eertijds veelmaal, voortijds veelmaal op vele wijze tot de vaderen gesproken hebben, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken, hij doet het nog betekender, door de zoon die hij gesteld heeft tot erfzoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam, want dat is wat een zoon is van het heelal, door welke hij ook de geschiedenis gemaakt heeft, de eeuw, niet wereld, eeuw, eeuwen staat er zelfs, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, dat wil zeggen om wie de geschiedenis draait, enzovoort, en die gezeten is nadat hij de reinigmaking onze zonde heeft teweeggebracht, gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Laat je alle bijzinnen weg, dan hou je dus over Christus zittend aan de rechterhand Gods, die tot ons spreekt. Heb je dat nog? Dit is de cursus begrijpend lezen, hè? God, voortuit veelmaal, heeft in deze laatste dagen gesproken, maar de term betekent dat hij het nog steeds doet. Daarom staat het hulpwerkwoord in de tegenwoordige tijd, niet had, maar heeft. Hij doet het nog. Heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods. En de hele rest van het boek gaat over, hij is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is degene die zorgt voor het woord. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gesproken wordt, omdat het de Heer zelf is die tot ons spreekt, enzovoorts. Ja, maar dat is toch een profetische functie. Hij heeft toch het woord van God rechtstreeks ontvangen. Hij spreekt ook namens God. Hij is het beeld Gods. Sterker nog, hetzelfde vers zegt niet alleen dat hij het beeld Gods is, maar ook dat hij alle dingen draagt, in stand houdt, door het woord zijner kracht. Door zijn krachtige woord. Heb je dat nog? Het is wat hij doet. Ons het woord geven. Tot ons spreken. Daarom is het zo gevaarlijk om dat woord tegen te spreken. Om te zeggen, ja, dat staat er wel, maar dat moet je zo niet lezen. Of dat is zo niet bedoeld. Of wij weten het nu wel beter, enzovoorts. Eigenlijk is dat een satanische bezigheid. Sinds de slang in de hof. Ja, daar staat, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt, enzovoorts. Want hoeveel te zware straf meent gij zo, enzovoorts. Dat is niet niks. Dat is het hoge priesterschap van Christus. En dan te bedenken dat er mensen zijn die gewoon ontkennen dat hij onze hoge priester is. Eenvoudig omdat er ergens staat dat hij dat voor Israël zou zijn. En dan rekenen wij ons gemakshalve niet tot Israël, zonder dat we het begrip Israël kunnen definiëren. Wat is het beter? De Joden zelfs niet eens wat een Jood is. Maar goed, het zijn absurde situaties. Maar goed, ik waarschuwde met genoegen voor. Want zo is dat, hè. Goed, wij kennen Christus dus als degene die spreekt, die het uitgedrukte beeld is van God. Eigenlijk is dat hetzelfde. Maar sinds Nicea zijn we dat ook kwijt. Want God is de onzienlijke God, per definitie, de onkenbare God. Dat kan je binnen het Jodendom ook navragen met alleen het Oude Testament. Maar dit zijn de termen. God is de onkenbare, maar God maakt zich kenbaar. Het is de onzienlijke God, maar hij vertoont zich eventueel in het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Hij projecteert zich, ik hoop dat u wat moeilijke termen kent, jullie hebben allemaal toch middelbare school gehad, of niet? Moet kunnen. Hij projecteert zich als het ware in een gedaante die dan ontstaat en materialiseert daarin, kristalliseert, weet je zoiets, substantieert, dat kan allemaal. En dan verschijnt daar de gedaante van Jehovah. Ik ben nog in het Oude Testament. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth, die we kennen als Jehovah, Jezus, Christus. Die dus, net als Jehovah in het Oude Testament, het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Hoe concreet dat het beeld is, ja, dat doet er niet zoveel toe. Als een beetje theoloog het heeft over een godsbeeld, bedoelt hij ook niet het beeld die op de schoorsteenmantel staat, hoor. Dan heeft hij het ook over iets abstracts. Dat beeld. Maar hoe dan ook, Christus zal te zijner tijd vertonen, Paulus schrijft het aan Timotheus. Christus zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. In de toekomst. In de Bijbel leert het ook. De Bijbel leert dat men in de toekomst Jehovah zal aanroepen. En dat dan verschijnt Jezus van Nazareth.
Ja.
Daar hebben ze dan de verkeerde voor. Ja, ze weten niet dat dat hetzelfde is.
En in het Christen. De Samaritaanse vrouw.
Hè?
Ik ben het die met u spreekt.
Dat is een mooie, ja. Dat is een prachtig. Dat ik ben uit het Johannes-evangelie vooral. Andere evangelisten kennen de term ook, hoor. Gebruiken hem ook. Dat hij zegt ik ben het. Maar er staat gewoon ik ben. Ik ben. En dat is de kortste vertaling, of interpretatie zo je wilt, van de naam Jehovah. De existerende. Ik ben. Die ik ben. Tijdloos, eigenlijk. Maar goed, dat is wie is. En tot mijn verrassing, binnen het christendom schijnt men dat ook niet te weten. Wat ik me wel herinner is de boeken van Bettex bijvoorbeeld. Die heeft het gewoon over Jehovah en Jezus enzovoorts. Ja, natuurlijk, dat is dezelfde. Dat blijkt gewoon uit de Bijbel. Maar als je dat roept, krijg je meteen problemen. Zijn mensen bang dat je aan hun opvatting over een God uit drieën. Trinity. Maar dat kennen wij in Nederland niet. Of aan een drie-enige God komt die ze zich voorgesteld hebben. Maar goed. Nee, het gaat erom dat de Heer Jezus Christus de verpersoonlijking is. Dat is de echte gebruik van het woord persoon in de enige echte betekenis van de term. De theologische term persoon, dat is een onzin ding. Die staat apart vermeld in je woordenboek en dan weet je dat dat onzin is. Persoon is de uitdrukking van iemands wezen. Het is niet het inwendige, het is het uitwendige. Dat is de persoon. Waar de buitenkant tegenaan kijkt. En de persoon van God is er maar één en dat is de Heer Jezus Christus. Al in het Oude Testament, alleen toen was hij nog geen Jezus en geen Christus. Maar wel Jehovah. En die verschijnt dan ook. En een persoon heeft een naam, kun je aanduiden, is kenbaar. En dus, hoe heet hij? En er bestaat een hele rij, ik ben er van de week er nog doorheen gesurfd. Hoe zeg je dat? Ik heb al die namen van de godheid weer onder ogen gehad. Systematisch enzovoort. Maar eigenlijk is er maar één naam. En dat is Jehovah. En alle anderen zijn zelfstandige naamwoorden. Die dingen als God. Of de Almachtige. Of wat, hoe ze het maar vertalen bij gelegenheid, de Eeuwige. En dan heb je natuurlijk de dubbele uitdrukkingen. De Heere der Heerscharen. Maar dan blijft het de Heere. Begrijp je wel? Het is maar één naam. Dat is Jehovah. En daarom is het de naam van de Godheid. En ook waar men aanhanger is van de leveren drie eenheid, stelt men dan vast dat de naam Jehovah gegeven wordt aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Dat is ook moeilijk te maken. Maar strikt genomen, de naam is eigenlijk alleen voor de persoon. Dat is de buitenkant. En dat is de Heere Jezus Christus. En dat is officieel een lagere vorm, de buitenkant. De binnenkant is een hogere vorm. Mm-hmm. En daar ben je weer in strijd met Nicea, maar ik kan het toch ook niet helpen. Maar ik zeg het er toch maar bij voor de zekerheid. Want de Bijbel leert dat de Zoon ondergeschikt is aan de Vader. En dat de Zoon de Vader dient. En dat de Zoon van zichzelf niks doet, maar dat hij doet wat de Vader hem opdraagt en wat hij de Vader ziet doen, en hij spreekt de woorden van de Vader, want de Zoon is ondergeschikt aan de Vader. Dit is vloeken tegen die geloofsbelijdenis van Nicea, maar ik kan het ook niet helpen. Maar ik zeg het maar om het goed duidelijk te maken. Wat de Bijbel leert is strijdig met die opvattingen. Je hebt God, dat is volstrekt abstract, dan heb je de Geest van God. Dat is een lagere vorm, want dat betekent dat God niet maar abstract is, maar hij doet ook wat. Ontastbaar. U weet wel, zoals de wind. De Bijbel legt het uit. Geest, pneuma, geest, wind. De geest is als de wind. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Maar je ziet wel wat hij uitwerkt. Maar de wind zelf zie je niet en de geest zie je ook niet. Dat is wat geest is. Eigenlijk is dat de hele definitie van het begrip geest. Dat is onzienlijke kracht. En dan een nog lagere vorm. Dat is niet negatief, maar gewoon een nog lagere vorm in de hiërarchie. Dat is dus inderdaad een zichtbare uitbeelding van de Godheid. En toen zei de Heer nog tegen dat volk, tegen zijn eigen volk, denk erom dat je dat niet zelf maakt. Weet u nog, zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken? Nee. Ik roep altijd, dat doet God zelf wel. En dat is de gedaante van Jehovah, die het beeld Gods is. Toch? Ik zal nooit vergeten dat een dame mij vroeg, heel lang geleden, ja, dan moest ik lessen geven, ook bij de Brandpunt Bijbelscholen trouwens ook. En dan waren er altijd lui die dachten, we zullen die man die hier staat te vertellen, zullen we het eens lastig maken. Zo moeilijke vragen stellen. Vooral vrouwen doen dat. En vroeger, hoe moet ik mij God voorstellen? Ga er maar aan staan. Een boek over volgeschreven, het leidt allemaal tot niks. Hoe moet ik mij God voorstellen? Dat is natuurlijk maar één antwoord. God stelt zich aan ons voor in de gedaante van, in de persoon, dat is goed gebruik van het woord persoon, in de persoon van de Heer Jezus Christus. En als de Heer verschijnt, verschijnt hij als zodanig, als Jezus Christus, als de Zoon van David, met de litteken in zijn handen, dat hoort erbij, omdat ze bepalend zijn voor zijn loopbaan, voor wat hij tot stand gebracht heeft, enzovoort. Als beeld Gods. Heb je die nog? Nou goed. Maar dat is vervuld geworden, die profetie over die de komst van de Messias, een profeet als Mozes en wat er maar was, is vervuld geworden in de opstanding van Christus. Nou ja, daar ben ik door mijn tijd heen natuurlijk, maar daarnaast heb je natuurlijk nog eens een belofte van God. Wat dacht u van de uitstorting van de Heilige Geest? Niet dat je dat nou zo uitgebreid kunt vinden in het Oude Testament, maar toch. Joël 2 dient zich natuurlijk aan. Tenminste, Petrus wist ook niet anders te doen op de Pinksterdag. Toen hij het een en ander over die geest moest verklaren door te verwijzen naar Joël 2. Dit is wat Joël gesproken heeft, enzovoorts. En het was dus uit Joël 2, vanaf vers 28, het laatste deel van het hoofdstuk. In sommige bijbels is dat trouwens Joël 3. Maar toen maar. Vanaf het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees enzovoorts. En anders hebben wij natuurlijk.
De Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig.
Ja, dat zijn Petrus erover, ja. Het gaat, daar is die profetie is in vervulling gegaan. Laat ik het eerst maar over hebben. Het is Pasen. Dus het is. Die profetie is in vervulling gegaan sinds vanaf de opstanding van Christus. Net als al die anderen. Sinds die tijd. Christus is hoge priester in de eeuwigheid na de orde van Melchizedek. Sinds de opstanding van Christus. En dit blijft het. En zijn werk gaat door. Hij heeft nog een boel werk trouwens in de toekomst. In die functie. En datzelfde geldt dus ook voor deze. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat is begonnen. En duurt voor tot vandaag. Als er vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij de Heilige Geest. En dat gaat door tot eigenlijk tot aan de jongste dag aan toe. Zolang er mensen geboren worden, gaat dit ook door. Dat wil zeggen, iemand komt tot geloof, tot wedergeboorte, en ontvangt namelijk de Heilige Geest. Dat is namelijk wedergeboorte. Vandaar dat het zo moeilijk is om vanuit het Oude Testament een profetie te vinden over dat God eeuwig leven tot stand zou brengen. Noem er eens een. Nee, expliciet. Impliciet is wel te doen. Zo van, als hij een eeuwig koninkrijk heeft, moet hij zelf toch ook eeuwig zijn? Moet hij eeuwig leven hebben, toch? Of gij zijt priester in der eeuwigheid, dan moet hij toch zelf eeuwig leven hebben? Dat is impliciet. Maar expliciet, dat staat nergens. Maar wat je wel vindt, ik zal mijn geest in uitstorten. En dus niet alleen Joël 2, want je vindt het natuurlijk ook in Ezechiël en in Jeremia en in de psalmen over een nieuwe geest in mijn binnenste en hoe dat maar heten mag. Dat was psalm 51 bijvoorbeeld. Maar er zijn veel meer van dat soort uitspraken. Ze zijn er wel, maar het is begonnen bij de opstanding van Christus. Niet op de Pinksterdag overigens. Ik weet ook niet hoe dat komt. Dat men dat over het hoofd ziet. Maar het is bij de opstanding van Christus. Pasen. Petrus legt het namelijk uit. Op de Pinksterdag legt hij het uit. In Handelingen 2. Maar het gaat over Pasen. Er staat: God heeft hem opgewekt. En heeft hem die beloofde geest gegeven. En daarna is de vraag: wat moeten wij doen, mannen en broeders? Dan zegt Petrus: je bekeren. Want u komt de belofte toe. Welke belofte? Die van de Heilige Geest. Want een ieder die tot geloof komt, ontvangt dan de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wordt wedergeboren, krijgt deel namelijk aan het leven van Christus. Vandaar dat Petrus later zegt, God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. In 1 Petrus 1, vers 3, enzovoorts. Dus hij heeft nieuw leven beloofd. Opstanding van Christus. Hij heeft beloofd uitstorting van de Heilige Geest. Opstanding van Christus. Dat ook in de toekomst iemand tot geloof komt en die geest ontvangt. Ja, dat zal zo zijn. En wat op de Pinksterdag gebeurde, dat was de manifestatie van de geest. En dat is een unieke gebeurtenis die ook een tijdelijk doel had. Te fungeren als bewijs van dat God zijn geest heeft uitgestort. Want geest, normaal gesproken, geest kun je niet zien. Hoe weet je dan of God zijn geest heeft uitgestort? Nou, door veel wind te maken. Veel, toch? Ja, dus Ze hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. Dus dat tongen als van vuur. Dus ook een beeld van de geest. Dat licht en zo. Weet je wel. Etcetera, etcetera. Maar dat zijn tekenen. En de Heer zei tot zijn discipelen niet. Je moet in Jeruzalem blijven en dan zul je de Heilige Geest ooit een keer ontvangen. Hij zei nee, de Heilige Geest, de kracht van de Geest zal over u komen. Op u. Aan de buitenkant. Zichtbaar. Enzovoort. Dat gebeurde met Pinkster. Maar op de Paasdag staat het demonstratief in de Bijbel dat de Heer blies op zijn discipelen en hij zei ontvang de Heilige Geest. En dat is bij die gelegenheid dus gebeurd. In ieder geval diezelfde dag. Nou ja, en toen u de Heilige Geest ontving, heb je er ook niet zoveel van gemerkt, toch? Of wel? Oh, misschien was u blij, maar misschien heb je de andere dag ook wel gedacht van, is het wel echt? Zat er echt wel, hè? Hoor ik er echt wel bij? Nou ja. De twijfels hebben toch. Mensen hebben dat. Maar daar merk je niks van. Afgezien daarvan, van je geboorte heb je niks gemerkt. Van je wedergeboorte ook niet hoor. Ding als zodanig, daar merk je niks van. Later ga je merken dat de Heer er toch wat in je doet. En dat het woord wat je aanvaardt hebt ook uitwerkt enzovoorts. Dat is normaal. Dat is de norm, zo hoort het namelijk. Dan nog eens een belofte, God. Gij zijt priester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Dat was pas 1000 voor Christus bij David in Psalm 110. Maar het stamt uit 2000 voor Christus, nog 1000 jaar daarvoor. Want het stamt natuurlijk toch uit Genesis 14. Waar ene Melchizedek op het toneel verscheen. Ik las van de week nog. Dat het een heidense koning was. Enzovoorts. Maar niettemin priester van de Allerhoogste God. God de Allerhoogste. Nou, Elion. Maar, Tuma. Om een andere naam van de Godheid te noemen. Maar hij was geen heidense priester. Het was de Heer zelf. Dat weet u toch. Melchizedek. Dus, natuurlijk was het de Heer zelf. Dat blijkt uit zoveel dingen. Schrift met schrift vergelijken. Kom je er wel. Het was de Heer zelf. Enzovoorts. Maar het was de aankondiging, want die functie had het, die vertoning, inclusief de naam, hoe heet hij? Melchizedek. De andere keer heet hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren. Of zoiets, hè? En anders is het soms heel neutraal, de engel des Heren. En deze keer heet hij Melchizedek, bij een andere gelegenheid heet hij Michael. Maar het is dezelfde en de naam is omdat het wat bijdraagt aan de profetie die het verhaal voorstelt. Want de hele geschiedenis heeft een profetische betekenis. Als je mij vraagt is dat ongeveer de enige echte betekenis. Want historisch heeft het natuurlijk weinig zin. Abraham heeft die koningen verslagen, heeft allemaal geregeld. En dan komt als mosterd na de maaltijd komt de, Abraham de mosterd.
Ja.
Maar goed. Komt als mosterd naar de maal van ene Melchizedek. Waarvan je niet weet waar hij vandaan komt. En ook niet waar hij dan naartoe gegaan is. Alleen die komt brood en wijn brengen. En zo. En dan. En daarna verdwijnt hij weer. En Abraham geeft hem 10e. Dat heeft hij snel verdiend, die Melchizedek. Toch? Nee, ik spot er niet mee, maar dat lees je toch, als je je Bijbel leest en bestudeert, vraag je toch af, wat is dit? En dan zoek je, komt die man nog vaker in de Bijbel voor dan? Of wordt hij genoemd? Ja, Psalm 110. En dan blijkt het de Messiaanse profetie te zijn. Hebben we die nog? Voordat de wet komt onder Mozes, was er al iemand anders. Met oudere rechten. Dus, en daarom was alsnog het wachten op de vervulling van de wet, zodat er weer ruimte komt voor de vervulling van de belofte aan Abraham. En dan treedt de naam van Melchizedek weer op de voorgrond. En in Psalm 110 staat het uitdrukkelijk, dus, gij zijt de zoon van David, dat wisten de Joden ook, dat het over de zoon van David ging, Psalm 110, blijkt uit het Nieuwe Testament, zou zijn priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een belofte. En als dan die Messias komt, die zoon van David, is ze inderdaad priester. Nou, de orde heeft van mij gezegd. Dat was ze niet sinds Bethlehem. Dat is wat Hebreeën 7 uitdrukkelijk beschrijft. En 8 trouwens ook. Hij was geen priester hier op aarde. Hij was uit de verkeerde stam zelfs. Hij was überhaupt geen priester. Niet onder het oude verbond, niet naar de ordening van Aaron of wat dan ook, maar helemaal niet. Hij werd het pas in zijn opstanding, legt de Hebreeënbrief netjes uit. Zie. En zal mijn vingers nog een keer branden. Hetzelfde geldt voor het begrip zoon van God. Je kunt dat in algemene termen bespreken, de term zoon van God. Je kunt hem naar beneden halen en zeggen, ja, van Adam staat dat ook, zoon van God, enzovoorts. En dan krijgt het een lage betekenis, maar de term zoon van God komt uit 2 Samuel 7. Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Zoon in de echte hoge betekenis van de term. En dat werd hij pas bij zijn opstanding uit de dood. En voor zover de term eerder gebruikt wordt, greep het vooruit op zijn opstanding uit de dood. Namelijk toen Petrus het zei, hij zei, de Christus de zoon van de levende God. Toen zei de Heer, pst, niet over praten. Het is zover nog niet, betekent dat. En de andere gelegenheid was bij zijn doop. Deze is mijn zoon. Maar doop is een beeld van opstanding. Nou ja, oké, dood en opstanding, maar opstanding, daar gaat het om. En nog een andere gelegenheid was de verheerlijking op de berg. Want dat is een uitbeelding van de positie van Christus in onze bedeling. Deze is mijn zoon. Heb u dat nog? Lees het in de context en geef het de waarde die het daar heeft. Tel het bij elkaar op. Dan kom je daar vanzelf bij. Afgezien van dat de Bijbel het letterlijk zegt. God heeft hem tot zoon gesteld bij zijn opstanding. Feitelijk Handelingen 13 natuurlijk. In ieder geval. Maar elders ook. En eigenlijk al in Psalm 2. Heden. Bij zijn opstanding. En in Hebreeën een paar keer. Zie. Dat is niet maar in Bethlehem, dat is niet bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding uit de dood. En tegen dat het echt kerstfeest wordt, dan roep ik wel weer een keer dat men die twee verward komt, omdat al die omstandigheden die beschreven zijn rondom zijn geboorte, typen zijn van zijn wedergeboorte, van zijn opstanding uit de dood. En wat daarmee samenhangt, dat is nogal wat. Het is profetisch van aard. En dat is met zoveel van die geschiedenissen zo. Nou, dat heb ik nog niet eens genoemd. Wat mijn hoofd was een nieuw verbond. Het nieuwe verbond. Maar die hangt natuurlijk rechtstreeks samen met Melchizedek. En met de kracht des onvergankelijke levens. En met de belofte aan Abraham enzovoorts. Maar het wordt apart vermeld in de Bijbel. Toch? Een nieuw verbond. Waarvan Christus hoofd en middelaar is. En hoge priester, de borg. Melchizedek dus. En wat ik dan nog niet eens echt genoemd had. En had moeten noemen, was natuurlijk David. Het verbond met David over zijn zoon. Die heb ik al aangehaald. Dat is Christus. Maar hij is pas, Christus is pas die zoon van David. Die in 2 Samuel 7 ultiem bedoeld is. Namelijk degene die niet alleen zoon van David is, maar ook zoon van God. En in die combinatie de Messias, wel, dat is hij pas bij zijn opstanding uit de dood. En in de Bijbel wordt het ook zo voorgesteld. Natuurlijk, bij zijn geboorte moet hij al van David afstammen. Dus, en dus dat wordt vermeld. Maar ik lees dan maar Romeinen 1. Dat ik met opzet die lees, is om... dat het vers helaas wat commentaar behoeft. Romeinen hoofdstuk 1. Och, ik heb er nog een vergeten. Die is uit vers 2 van Romeinen 1. Het evangelie, het welk hij tevoren beloofd had. Maar ja, het evangelie is punt 1. Het is de prediking van dat al die beloften die ik genoemd heb vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Dat is ook de betekenis van het woord evangelie trouwens. Maar daar heb ik nou geen tijd meer voor om daarop in te gaan. Maar de evangelie wordt wel degelijk als zodanig in het Oude Testament aangekondigd. Dat u het daar niet ziet staan, dat woord in het Oude Testament, is omdat het evangelie Grieks is. Het woord is Grieks. En wat het in het Grieks betekent, ik zeg het nou even heel kort, wat het in het Grieks betekent, dat hoef je helemaal niet te weten. U moet weten van welk Hebreeuws woord het de vertaling is in het Oude Testament. In de Septuaginta, dat moet je weten. En dan is het de vertaling van het woord bazar, of bezer, mag voor mij ook. Het is toch hetzelfde, dat is het beroemde woord vlees. Want datzelfde woord betekent ook vlees worden. En vlees worden, dat is het begrip evangelie. Het is namelijk de verkondiging van dat iets dat eerder al bestond, in essentie aanwezig was, in essens, als sans geestelijk, dat gematerialiseerd is geworden, is vlees geworden. Dat het vervuld is geworden. Hebben jullie dat nog? Dat is de betekenis van het woord evangelie. In de Bijbel. Vanaf de eerste keren dat het voorkomt in de Bijbel. Maar daar heb ik, zoals gezegd, geen tijd voor nu. Maar het is tevoren beloofd. Men lezen bijvoorbeeld Jesaja 40. Het is gewoonlijk vertaald met goede boodschap. Dus soms alleen maar met boodschap. En soms staat er zelfs het woord goede apart nog naast. Omdat het woord zelf betekent eigenlijk niet goede boodschap, het betekent gewoon de verwachte boodschap. Dat wat komen moest op een of andere wijze. En of het goed is, staat er apart bij, soms met het woord tof. Dat kent u allemaal, hè? Tof. Dat is Hebreeuws, ja, dat is mooi. Hè? Maar goed. Daar gaan we nou niet op in. Maar die term die wordt in het Oude Testament nogal eens gebruikt. Met name beroemde Jesaja 40, troost, troost, mijn volk, enzovoorts. Gij verkondigster van goede boodschap, Sion, Jeruzalem. Maar nog veel meer schriftplaatsen hoor, waar die term staat, maar je mist het door de vertaling, helaas. Evangelie wat hij tevoren beloofd had. Maar ik was onderweg naar vers 4... Nou ja, vers 3. Het evangelie van zijn zoon. En dan tussen haakjes. Zijn weer de tussenzinnen. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En ik wijs er maar op dat in principe voor ons volkomen onbelangrijk schijnt te zijn. Als je maar voor je zonde gestorven is. En van wie die dan afstamt? Hoezo? Ja, het punt is, God heeft aan die stamvader beloften gedaan. Met betrekking tot één zoon. Zie? En let op dat je hier bij elkaar vindt. Ik kijk even of er een verwijzing bij staat naar 2 Samuel 7. Ja, waarachtig. Die staat erbij. In mijn Bijbel afgedrukt onder vers 2. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Staat notabene verwijzing onder. Ik zie trouwens ook ineens staan Deuteronomium 18. Die heb ik net aangehaald, de profeet als Mozes. Apart. En 2 Samuel 7. Want dat is over David zal een zoon hebben en hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn. Daar komt de hele Messias gedachte vandaan. 2 Samuel 7. Hij wordt hier notabene aangehaald. Tevoren beloofd dus. Van zijn zoon, dan is hij de zoon van God, vers 3. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is de zoon van David. En dat is precies opgeteld bij elkaar wat 2 Samuel 7 zegt. Davids zoon zou tot zoon van God worden. Heb je dat nog? Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En dan, die krachtelijk, let op wat ik nou ga zeggen, die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Bewezen, dat is een truc, hoe zeggen ze iets, hè? Dat is een omwerking. De vertalers hebben eromheen gewerkt. want ze wilden het woord niet vertalen. Want het, als je dat woord vertaalt, dan staat er dus dat de Heer Jezus Christus tot zoon van God gesteld is bij zijn opstanding. Dat is de rest van het vers. Bij zijn opstanding. En omdat dat in strijd is met Nicea, met de leer van de drie-enigheid, heeft men het dus niet willen vertalen en heeft men iets eromheen gewerkt, geordineerd, bewezen. Dan staat het vast, zo van de. Men zit er dicht bij. Ik vind het knap werk van die vertalers. En ik zeg ook niet dat ze te kwade trouw zijn. Maar ze hebben gedacht, zo, dat kan nooit de bedoeling zijn. Verordineerd tot zoon van God. En ik zeg, ja, dat kan wel de bedoeling zijn, want op andere plaatsen staat het toch. Ja. Nou ja, in Handelingen 13 staat het toch ook. Hoewel, daar hebben de vertalers niet weg kunnen werken. Dat hij Jezus verwekt heeft. Ja, enzovoort. Uit de dood. Nou ja. Nee, dat is die schrift. Die hoort bij deze uitspraken over de zoon van David en zoon van God. Want in Handelingen 13 heet het. En ik zal u geven de gewis. Ik zal hem opwekken uit de dood. En dat hij niet meer sterft. Nadat hij is opgestaan, heeft hij al dus gezegd. Ik zal u geven de gewisse weldaden van David die getrouw zijn. En daar haalt Paulus in Handelingen 13. Jesaja 55 aan. De gewisse blijvende weldaden van David. Dus hij koppelde het aan het Davidisch verbond, notabene. Zie? Kortom, die beloften over een zoon van David worden vervuld vanaf de opstanding van Christus. Dat koninkrijk nog niet geopenbaard is hier op aarde, daar ben ik mij bewust. Maar hij, Christus zelf, is als zodanig wel aangesteld. Daar komt geen andere meer voor. Dat is gebeurd. De jure heet dat. En dan hoe het uitwerkt. En als u die niet begrijpt, oké, dan nemen we een voorbeeld uit de Bijbel. Dit zijn prachtig, die typen. David werd verwacht de schapen, staat er letterlijk. In 2 Samuel 7 staat het zelfs letterlijk. Hij werd van achter de schapen gehaald door de Heer. En hij werd via Samuel werd de koning gezalfd. En daarna ging hij gewoon weer terug naar de schapen. Of waar hij maar naar terug ging. Maar het duurde nog wel even voordat hij koning werd. Ik denk een jaar of 13 nog. Maar, zover ik weet. Maar toen maar. Maar nog heel wat jaren. En hij is nog heel wat jaren op de vlucht geweest. Ook nog voor Saul enzovoorts. Toch? Het nam nog wel wat tijd voordat hij in de praktijk zijn koninkrijk had. Maar van Gods wegen was hij al gezalfd. En dat telt. Toch? Nou ja. Zo kennen wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Het is Psalm 8 en daarna Hebreeën 2 waar het aangehaald wordt. Over de zoon des mensen. Maar de wereld ziet dat niet. En wij denken het koninkrijk moet nog komen. Ja, maar dat bestaat al lang. Zie. Er is heel wat verwarring over. Mede door onzorgvuldig taalgebruik. Zo van het koninkrijk is uitgesteld of zo. Of het is wel aangeboden, maar het ging niet door. Nou, waarachtig ging het wel door. Dit is essentieel. Zie. Nou goed, dus inderdaad, vervulling ook van het Davidisch verbond, met een uitwerking alsnog in de toekomst. Hoe dat ook zij, het is de opstanding van Christus is de grote ommekeer in de geschiedenis. En vandaar dat ik vind dus dat je eigenlijk de tijdrekening, de chronologie moet rekenen van voor de dood en opstanding en van na de dood en opstanding van Christus. Dat is niet te onderschatten. God heeft zijn beloften reeds vervuld. Wat er nog wacht, is de uitwerking daarvan. En voor zover wij denken dat het anders is, dat er nog wat vervuld moet worden, moet ik u zeggen dat het gewoonlijk op een misverstand berust. Zo van, zit aan mijn rechterhand totdat. Het is een misverstand. Totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Psalm 110. elders staat gewoon in de Bijbel dat God al die vijanden al aan hem onderworpen heeft en gemaakt heeft tot voetbank zijn voeten. Het is al gebeurd. Dus uitermate verhoogd, dan heeft de naam boven alle naam, hoger kan niet, in de toekomst dus ook niet. Waar het op wacht is dat de Heer van die hoedanigheden, van die mogelijkheden, van die kracht gebruik maakt. Maar hij heeft zoveel kracht dat hij er ook voor kan kiezen om te zeggen, nou, ik doe het nog even dit, ik wacht het wel even af. Sterker nog, ik lach die mensen daar beneden uit. Met dank aan Psalm 2. He? Die in de hemelbond zal lachen, de Heer zal hem bespotten. En zeggen, die koning heb ik al lang aangesteld, dat is al lang gebeurd. We doen eerst maar wat anders, zei Jacobus, namens de koning. En als lid van de koninklijke familie roep ik er altijd bij. God verzamelt zich eerst de volk uit de heidenen. Uit verveling? Nee, als vervulling van zijn profetieën. Want dat hebben de profeten gezegd dat ze dat zouden doen. Enzovoorts. Dat is waar het om gaat. De grote gebeurtenis was niet de Passion. De grote gebeurtenis was die eerstelingengarf. Maar ik vind het wel aardig dat we die vergeten zijn eigenlijk. Want dat is hoe het met de wereld staat. Hè? Het beeld wat overgebleven is, is het beeld van een kruis. Meestal trouwens, dit is de protestantse versie die u achter mij ziet. Meestal trouwens met één corpus, zoals dat dan heet. Een gekruisigde. Maar ja, wij weten en wij leren dat pas daarna het een en ander heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing? Ja, die moest daarna nog komen. En kwam ook. Psalm 22. Zie, ten derde dagen. Maar dat ging niet voor het aan in het zicht van de wereld, om zo te zeggen. Niet op het wereldtoneel en niet in Jeruzalem op het tempelplein of waar het maar was. Dat is tot vandaag verborgen voor de wereld. Vandaar dat je moet uitleggen wat we eigenlijk vieren vandaag. Eerste leergave. Opstanding. Heb je dat nog? Met daaraan verbonden 7 weken. Tot aan het Pinksterfeest. Er komt dus ook uit op de eerste dag der week. Hetgeen de uitbeelding is van de roeping van de gemeente. De verzameling van de gemeente. Vandaar dat dat ook in Handelingen moest wachten tot het Pinksterfeest. In Handelingen 2 is de enige echte reden. Enzovoorts. En dat is wat God vandaag doet. En het vervolgende geschiedenis is in de toekomst. Dat zijn de feesten in de 7e maand van Israël. Dat begint inderdaad met een bezuin of trompet of hoe die dingen maar heten bij gelegenheid enzovoorts. Dat is het vervolg op de geschiedenis waarin de Heer wel degelijk zich zal openbaren als de opgestane, als de uitermate verheerlijkte, maar dan komt er wel een zwaak uit zijn mond, dat weet u toch, hè? Dat gaat met geweld gepaard. Dan is hij niet diegene die kwam om te dienen, nederig van hart enzovoorts, dan komt hij als een van God gestelde koning met de opdracht om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. In de praktijk. En hij zal dat daadwerkelijk doen. En dat is waarnaar wij uitzien, dat is onze toekomst enzovoorts. Vandaar dat ik met mijn rug nu naar het kruis sta. Vergis u niet, ik heb erbij geknield. Maar daarna moet je verder. De weg vervolgen. En dat is een weg die... Ja, dat is mooi. Uitgebeeld. Soms vind je het in de kunst wel uitgebeeld. Trouwens, ik zag van de week nog een... via internet hoor. Een tekening. Ik had hem ooit wel eerder in. Van Karel Hoekendijk notabene. Met in één tekening gevat, ja, het is mijn stijl niet, dus ik kan het ook niet goed uitleggen. Maar wel knap, in één beeld uitgebeeld, zijn dood, maar ook zijn opstanding in hemelvaart. En ik herinner mij trouwens ook nog zo'n beeld in de, heet dat een kerk, in Wels, in Brittannië.
De Cathedral, Wels.
In Wels?
Ja, Wels Cathedral.
Lekker, ik zie, dat is toch een kathedraal, hè? Ja, cathedraal. Met een beeld in olijfhout, geloof ik, van Jezus. Het is een soort kruisbeeld, maar dan in de uitbeelding van zijn hemelvaart en zo. Ja, ik vond het prachtig voor snijpelige kunst. Ja. Men weet het wel, het hoort bij elkaar. Maar toch, wij leven niet op grond van het kruis. Het kruis is onze dood. Vijanden van het kruis van Christus zijn degene die de oude mens niet voor dood willen houden. En die proberen de Heer te interesseren voor een oude aardse leven. Hier. Zijn vijanden van het kruis van Christus. Meer ga ik er niet over zeggen, want dan zeg ik heel lelijke dingen. Ja, want de Bijbelse boodschap is, de hele mensheid is voor God dood. En voor zover wij toch leven, is het door geloof in Hem die God uit de dood heeft opgewekt. Dat is het. En dat maakt ons vreemdelingen en bijwoners hier op aarde. En voor zover wij geleid zouden worden, zouden wij geleid worden in die weg naar boven. Wij zongen dat vroeger. Opwaarts gaat ons pad naar boven. Ken je dat lied nog? En wij trekken hemelwaarts. Dat is een mooi lied. Met elkaar heen zingen in de refrein. Nou ja, ik ga het niet voordoen. Wij zullen het hierbij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u hartelijk dank zeggen dat we ons bewust mogen zijn van wat u tot stand gebracht hebt inmiddels zo lang geleden, maar wat tot vandaag onze realiteit is. Dat u ons deelgenoot gemaakt hebt van de vervulling van al uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En dat die beloften inhouden dat wij niet alleen nieuwe scheppingen zijn wanneer wij ons overgeven aan uw werk en daarmee aan de Heer Jezus Christus, maar dat we zelfs eerst geborenen daarvan zouden zijn, onderweg naar een erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. En we danken u daarom dat we vooruit en omhoog mogen zien naar het vervolg op die heilsgeschiedenis. Niet opdat uw beloften vervuld zouden worden primair, maar juist omdat ze reeds vervuld geworden zijn. En daarom mogen we staan in die overwinning. In het bewustzijn dat wij meer dan overwinnaars zijn in Christus. Omdat we deel hebben aan wat een gedane zaak is. Namelijk de vervulling van al uw beloften. En daarom, Vader, wij bevelen ons bij u aan. Ook in deze dagen waarin het moeilijk is om elkaar te ontmoeten. Maar we danken u dat wij mogen weten dat u met ons bent. Dat u voor ons zorgt. En dat het uw werk is om ons in te wijden en in te leiden in uw woord en in uw waarheid. En daarom vragen we u, wilt u alstublieft uw woord in ons hart te planten, opdat het ook onze zielen zou zalig maken. Opdat het een uitwerking zou hebben in onze levens, dat wij daadwerkelijk zouden zijn eerstelingen van uw schepselen. Amen.